Goedemiddag. We gaan weer door met de studie. En we hebben vanmorgen gezien het grotere kader van Romeinen 5, 6, 7, 8. Hoe alles met elkaar verband houdt. En hoe eigenlijk Romeinen 6 en 7 bestaan uit vier vragen. Twee vragen die komen uit de heidense groep. En twee vragen die komen uit de Joodse groep. Uit de gemeente van Korinthe. Eigenlijk critici die zeggen, ja, die genade die dan heerst tot in het eeuwige leven, is dat allemaal wel zo gemakkelijk? We hebben ook gezien, het komt niet aan nu op geloof, het komt aan nu op weten. Dat we de dingen zullen weten, de geestelijke dingen. En dat we die ook persoonlijk kennen. Niet alleen weten als een feit, maar ook persoonlijk ons toe-eigenen. Aan de ene kant het Griekse woord aideo, wat is weten, en ginosko, wat is kennis, persoonlijk er kennis van nemen. En het persoonlijk ook toe-eigenen en uit gaan leven. Daarom lezen we continu op al die vragen het antwoord, of weet gij niet, of wij weten immers. En zodra we gaan weten, hè, zodra we dat, toe-eigenen en daaruit gaan leven, wat hier in Romeinen door Paulus naar voren wordt gebracht, ja, dan gaan we ook zien dat ondanks dat het vlees ons nabij blijft, heel ons leven tot het moment dat wij heen gaan, maar aan de andere kant ook mogen beleven dat ondanks dat die wet der zonde en des doods wel aan ons trekt en appelleert aan ons vlees, en ons vlees geneigd is van nature daaraan te luisteren, maar dat de geest des levens een grotere kracht van Gods genade is, en dat die geest des levens, dat leven wat Christus ons heeft geschonken, dat nieuwe leven, dat ons dat erbovenuit trekt, waardoor die wet der zonde geen invloed meer heeft, dat die ons zo kan benauwen, maar dat we bevrijd echt kunnen gaan leven. In nieuwigheid des levens. Kennis is daardoor en bijbelstudie is daardoor onontbeerlijk. Je zou kunnen zeggen, geloof is de eerste stap in het geloof. Maar de tweede stap in het geloof, dat gaat via het verstand. En je moet je ook vernieuwd worden in je denken. Je moet opnieuw leren denken. Je moet leren denken zoals God je beschouwt en zoals God je ziet. Bijzonder vind ik als je naar verschillende woorden kijkt in Romeinen, dat hebben we eigenlijk niet zoveel tijd voor, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het woord rekenen en toerekenen. Waar kwamen we dat continu tegen? Nou, dat kwamen we tegen in Romeinen 3 en Romeinen 4, hè, dat God rekent als, geloof rekent als. Het is steeds daar dat God rekent. Maar bijzonder is als je het woord rekenen gaat opzoeken in Romeinen 5, 6 en 7, 8. Dan is het niet meer dat God rekent. Nu moeten wij gaan rekenen. Wij moeten gaan rekenen zoals God rekent. En dat rekenen, dat doe je met je hoofd, dat doe je met je verstand. En dat moeten we leren. Eerst is het in de eerste hoofdstukken van Romeinen dat God stelt. Nu moeten wij gaan stellen. Dus de nadruk ligt bij ons. Nu moeten wij aan de slag. Nu moeten wij zorgen dat we onszelf rekenen als. Hè. Daarom bijvoorbeeld Romeinen 6 vers 11. Romeinen 6 vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dat moet voor je vaststaan. Je moet ook jezelf zo rekenen, dat je dood bent voor de zonde. Dat moet je weten. Zo moet je jezelf beschouwen in dat licht. En zo je moet jezelf ook dood houden voor die wet der zonde. Dat je echt in Christus Jezus gestorven bent. Mede gekruisigd bent. Zodat het lichaam der zonde niet die rol meer kan spelen. Het lichaam der zonde is krachteloos gemaakt door Christus. Maar het is niet weg. Ik leef nog in dat lichaam der zonde. Dat is geen spier veranderd. Maar daarom moet ik anders leren denken. Ik moet anders leren rekenen. Daarom moet het voor mij vaststaan. En als ik met hem gekruisigd ben en ik ben met hem begraven in de dood, in de dood, dan moet ik het ook voor dood houden. Hè? En dan moet ik die oude mens ook voor dood houden. Dan moet ik hem niet levend maken. Hè, dat kan ik wel doen. Hè, door te zorgen dat die wet der zonde weer aan dat vlees kan appelleren. Ja, dan is het allemaal zo weer springlevend. Nee, ik moet het voor dood houden. Ik moet het ook niet gaan opzoeken. Alles wat mijn oudere, vroegere leven, wat er aan verbonden was. Veel mensen die maken de vergissing en die gaan morrelen aan de lijkkist. Om zo maar te zeggen, dat moet je niet doen. Die gaan nog eens kijken in het kistje. Hè? Die gaan het kistje openmaken en die gaan kijken of die oude mens werkelijk gestorven is. En opeens blijkt hij dan springlevend te zijn. Ja, als je daar aandacht aan gaat schenken, ja, dan wordt hij springlevend. En heb je er allemaal maar narigheid van. Want dan leef je opeens weer in die vroegere wandel. In die oude mens. Nou mag eens een heilig huisje omvergooien. Wat is die oude mens? Mag ik u dat eens vragen? Wat is die oude mens? Er wordt heel veel geleerd uit Romeinen 6 hè, en Romeinen 7 en 8. En wat wordt er altijd geleerd? Er wordt altijd geleerd dat wij twee naturen hebben. Hebben wij echt twee naturen? Maar pas op, want heel veel christenen die kunnen het opeens dan vaak niet meer vatten. Omdat hier eigenlijk iets geleerd wordt, iets vermengd wordt door Romeinen 6, 7 en 8. Wat de apostel Paulus hier niet leert. De apostel Paulus spreekt hier over de oude mens. He, dat doet hij wel. Dat doet hij in vers 6. En dan wordt het weer weten, hè. Vers 6 van Romeinen 6. Dit weten wij immers. Je moet het weer weten. En wat weten we dan immers? Dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Krachteloos is gemaakt. Buiten werking is gesteld. Ik mag je allemaal zo vertalen. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dat is wat geschied is. Maar wat is nou die oude mens? Die oude mens is niet mijn oude natuur. Dat zegt Paulus hier niet. Hij neemt het woord natuur niet in de mond. Hij heeft het alleen maar over mijn oude mens. Wat is mijn oude mens? Mijn oude mens is wie ik vroeger was, voordat ik met Christus ben gekruisigd, begraven en opgewekt. Mijn vroegere levenswandel, dat is mijn oude mens. Voor de tijd, voordat ik de Heere Jezus leerde kennen als mijn heiland. Dat is voor Paulus hier de oude mens. Niet de oude mens van dat ik nog een oude natuur bezit en dat ik weer een nieuwe heb. Dat zijn allemaal gedachten die men heeft ingebracht om voor de gelovigen het proberen te verduidelijken. Maar in plaats van dat men het verduidelijkt, geloof ik juist dat men het te moeilijk maakt. En men eigenlijk voorbeelden gaat introduceren in Romeinen 5, 6, 7 en 8, die Paulus niet in zijn mond neemt. Ik weet wel, de apostel Petrus in de Petrusbrieven, die spreekt erover dat wij aan de goddelijke natuur deel hebben gekregen. De goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Maar dat is Petrus die daar weer met een bepaald voorbeeld in zijn prediking predikt. Maar wat we niet moeten doen, is voorbeelden, bijbelse voorbeelden die predikers in de Bijbel gebruiken, opeens maar overhevelen van het een naar het ander en zeggen, oh, het is allemaal hetzelfde. En die oude mens is hier de oude zonde natuur. Want zo leest men het. Nee, mijn oude mens, wat is mijn oude mens? Mijn oude mens is mijn leven, is mijn vroegere levenswandel, voordat ik de Heer Jezus leerde kennen. Nou, in mijn geval is het me dat moeilijk voor te stellen. Ik was 5 jaar oud toen ik de Heer Jezus Christus aannam. En ook al zeggen allerlei mensen dat het niet kan. Ik weet gewoon dat het zo was in mijn leven. Maar soms maak je inderdaad mensen mee die een heel groot gedeelte van hun leven hebben meegemaakt dat ze Christus niet kenden. En dat ze daarna Christus hebben leren kennen. En die echt kunnen spreken van een vroegere levenswandel zonder God. En dat kan soms ook een levenswandel zijn, laten we wel wezen. Dat je wel misschien kerkelijk was, christelijk was, religieus was, godsdienstig was, maar dat je Christus niet kende. Maar toch was dat dan dat oude leven. Dat is die oude mens. Maar dat ik Christus heb leren kennen, heb ik deel gekregen aan nieuwigheid des levens. Want ik ben met hem, zeg maar 6, ik ben met hem medegekruisigd met Christus. En als ik terugga in de verse daarna, wat we ook moeten weten, vers 3. Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, ingelijfd zijn, één geworden zijn met Christus, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn niet in water gedoopt, staat hier niet het woord water. Nee, we zijn niet in water gedoopt, we zijn in zijn dood gedoopt. En wat is het woord dopen? Dopen is niet het woord onderdompelen. De gereformeerde catechismus die zegt het heel erg goed. Daar staat bij de gereformeerde wat dopen betekent. Dopen wil zeggen één lijf worden met, inlijven. Deel krijgen aan. Eén worden met. En we zijn in Christus Jezus gedoopt. Net zoals ook heel het volk Israël gedoopt werd in Mozes. En één werd met Mozes. Als leider van het volk toen het uittoog uit Egypteland. En voor de Schelfzee stond. En in Mozes werden gedoopt. Daar kwam geen waterdruppel bij te pas. Ze werden één met Mozes. Zo zijn wij ook één geworden met Christus. En we zijn in zijn dood gedoopt. We zijn één geworden met hem. En de doop die hij onderging aan het kruis. Waar hij in de Evangelie over spreekt. Over die doop. Dat hij tegen die doop opziet. Er kwam ook geen waterdruppel bij te pas. Nee, er was een doop aan het kruis. En tegen die doop aan het kruis zag hij op. Want hij werd één met het kruis. Hij stierf aan het kruis. Hij ging de dood daarin. En wij werden ook in zijn dood gedoopt. En we zijn zo één geworden. Wij zijn met hem begraven door de doop. Niet door de doop in water, maar door de doop in de dood, staat er. Vers 4. De doop in de dood. Tot twee keer toe wordt het onderstreept. Dat het niet is in water, nee, in de dood. We zijn één geworden met Christus in zijn dood, opdat gelijk Christus uit de doden, tussen de doden uit opgewekt is, door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Dat is geweldig. En we hebben nu, leven wij in nieuwigheid des levens. En voordat we Christus leerden kennen, leefden we naar de oude mens. En in de oude mens, zoals ik vroeger was, zoals ik oud was, zonder Christus. Maar nu in nieuwigheid des levens. Het woord nieuwe mens wordt door Paulus hier niet gebruikt in Romeinen 5, 6, 7, 8. Dus laten we niet buiten de kaders gaan die Paulus stelt. Over de nieuwe mens spreekt hij niet. Waar spreekt hij pas over de nieuwe mens? In Efeze. En wat is dan in Efeze de nieuwe mens? Ja, dat is de openbaring dat hij de nieuwe mens is. Hij het hoofd en wij het lichaam. Dat is de nieuwe mens. De gemeente is dan de nieuwe mens. En we zijn ook zelf persoonlijk de nieuwe mens. En we wandelen ook in de nieuwe mens. Daarin gaat hij verder dan hier. Romeinen. In Romeinen hier is het medegekruisigd zijn met Christus gestorven zijn, in zijn dood gedoopt zijn, met Christus, met hem begraven zijn door de doop in de dood, en ook met hem opgewekt zijn. Terwijl in Efeze nog een stap verder wordt gegaan, dan worden we ook mede gezet. Ons mede een plaats gegeven. Waar? In de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Nog een extra met Christus zijn. Niet alleen maar met Christus gekruisigd, met hem begraven, met hem opgewekt, maar er ook nog met hem gezet zijn. En er is nog iets toekomstigs. Namelijk met hem te zijn opgestaan. Want dat ontbreekt, dat is verschil. Ik ben wel met hem begraven, en met hem gekruisigd, en met hem begraven, en met hem opgewekt, in nieuwigheid des levens. Maar Christus zelf is waarachtig zelf opgestaan. En daar zit hem dus de kneep hier in Romeinen 6. Ik ben nog niet opgestaan. Ik heb nog geen verheerlijk lichaam. Ik wandel nog in het vlees. Maar toch, ik ben met Christus gekruisigd. dat de oude mens, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Dit lichaam der zonde wordt echt zo genoemd, hè? Het is het lichaam, dit lichaam, der zonde, dat luistert naar de zonde. Dat is vlees, dat luistert naar de zonde. Mijn oog, als ik hier even tussen de middag ga wandelen, ook al is het een dorp, mijn oog kijkt. En alle winkeliers hier, die weten dat ik kijk met mijn ogen. Daarom hebben ze allemaal etalage. Anders zouden ze geen etalage hebben. Toch? En dus, ja, je hebt etalages voor de dames, je hebt etalages voor de heren, laten we eerlijk lezen. Want er is hier een computerwinkel, nou, alle dames lopen voorbij. Maar de volgende zaak, waar allemaal rokjes en jurkjes zijn te krijgen, daar gaan ze allemaal staan te kijken, of niet? Ik zag ook twee halen en één betalen. Nou, dat spreekt toch de mensen aan, nietwaar? Ja. Etalages, dodelijk, dodelijk voor dat lichaam der zonde met die ogen. En zijn er allemaal zulke verkeerde dingen? Nee, maar het trekt je wel. Het zijn allemaal dingen van het vlees. Allemaal dingen van het vlees. Maar dat lichaam der zonde, dat is zijn kracht ontnomen. Dat is zijn kracht ontnomen. Maar ik zit er wel mee. Christus is opgestaan. Hij leeft. Hij beveert het lichaam. Ik nog niet. En daarom moet er nog wel wat aan, omdat ik zo ben, aan mij iets geschieden. Want je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus heeft een hendel in mijn leven overgehaald. Die heeft mij zijn geest gegeven, de geest van Christus gegeven. Daarom staan vlees en geest tegenover elkaar. Heeft me zijn geest gegeven. En als ik mij vul met zijn geest, als ik me daarop richt, ja, dan krijg ik nieuwe energie. Die energie van de wet des geestes des levens, die ondanks dat die wet der zonde wel aan me appelleert en me naar beneden trekt, trekt die geest des levens, die trekt mij omhoog. Maar laten we wel zeggen, als iets krachteloos is gemaakt, dan moet er wel wat voor in de plaats treden, niet? Als je iets krachteloos maakt, als je iets buiten werking stelt, als je niet oppast en je laat de situatie zo, ja, dan krijg je het alweer, dan komt het tot leven. Er moet wat geschieden. En dat is wat God doet. God geeft ons zijn geest. Christus geeft ons zijn geest. Want wie gestorven is, vers 7, is rechters vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat is toekomst, dat zullen leven. We geloven inderdaad dat we met zullen leven, maar dat kan alleen maar bij de opstanding. Want ik zit nog steeds hier, dat is het probleem. Daar wij weten dat Christus nu uit de dood is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Maar ik zit nog steeds in dat oude leven. In het oude lichaam, dat is het probleem. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde. Want ik ben met hem mede gekruisigd, begraven en opgewekt in nieuwheid des levens. Maar levend voor God in Christus Jezus. Laat de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Dan heb ik weer dat lichaam. Dat lichaam der zonde. Wat krachteloos is gemaakt. Wat buiten werking is gesteld. Maar als ik niet oppas, dan gaat die zonde, die gaat toch weer als koning in mij heersen. En waarin? In mijn sterfelijke lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En dat lichaam, dat begeert hoor. Ik ben een normale man van vlees en bloed. En als Miss World hier voorbij komt, nou, toch? Ja, zo is het wel. Ja, staat het mee. Wat valt allemaal onder dat begeren? Want die begeerte, die komt hier continu terug, hè? Let op dat, die continu, die verbindenis van dat lichaam der zonde, dat sterfelijke lichaam wat vastzit aan dat begeren. Als je naar dat begeren kijkt, bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, vers 5, komt het ook weer terug. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Dan heb je die zondige hartstochten. En kijk je verder dan naar dat begeren. Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder de wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek juist voor mij ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid. En door middel daarvan gedood. Ja, dat is vaak wat heel veel mensen, want heel wat prediking je uit Romeinen 5, 6, 7 en 8 komt. Dat mondt uit in een soort wettisch geestelijk leven. En dan krijg je allemaal geboden opgelegd. Van raak niet, smaak niet, roer niet aan. En waar leidt dat toe? Al die geboden die je dan krijgt, christelijke geboden die je dan krijgt, evangelische geboden die je dan krijgt. Want je moet elke dag stille tijd houden hoor, anders dan... En waar leidt dat toe? Nou, het gebod dat een leven moest leiden, bleek juist voor mij ten dode te zijn. Dat gaat niet werken. Zo werkt het niet. Ja, is Paulus wel achter in Romeinen 7? Gaan we eruit bij stilstand hoor. Maar het probleem is, wij zitten in dat vlees. Dat vlees met zijn begeerlijkheden. Lees maar Galaten 2 bijvoorbeeld, waar... Wat heel nauw aansluit bij... Romeinen 6 en 7. Galaten 2. Wat eigenlijk een paralleltekst is aan Romeinen 6 vers 6. Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Ja, dat is het probleem. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Ik leef nog steeds hier. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ja, zijn geest leeft in mij. Ik sta niet meer aan het roer. Christus staat aan het roer van mijn leven. En voor zover ik nu nog in het vlees leef. Ja, natuurlijk, ik leef nog steeds in het vlees. Dat is ook niet verkeerd, maar zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van... Niet in, van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is de hele kern. Als ik nou maar, ondanks dat ik in het vlees ben, met al zijn begeerte, niet naar dat vlees leef, niet daar met de gezindheid van dat vlees leef, niet leef zoals ik vroeger leefde, voordat ik Christus leerde te kennen, want toen leefde ik gewoon alles wat er maar in me opkwam. Ik wist geen eens dat God dat zonde noemde. Dat besefte ik helemaal niet. Dat heeft pas eigenlijk, als ik naar de Bijbel kijk, dat heeft eigenlijk de wet van Mozes, waar Gods maatstaf in staat. Als ik me daar aan spiegel, heb ik ontdekt dat ik soms, dat ik zonde maak, dat ik iets begeerde. Dat wist ik eigenlijk van tevoren niet. Maar als ik me nou maar niet ga leven zoals ik vroeger leefde, zonder de Heere, maar ik ga leven door het geloof van de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En ik eigen me Christus toe. En ik leef uit zijn geest. Ja dan beleef ik dat ik echt in nieuwe geidenslevens wandel. En dat die wet daar zonder geen vat op me heeft. En me, ook al appelleert hij aan mijn vlees. De geest trekt me dan erbovenuit. Ja, wat is dat begeren dan? Nou, bijvoorbeeld Johannes, die geeft ons daar weer inzicht in. Johannes 1, Johannes hoofdstuk 2. De eerste brief van Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 2. De eerste brief van Johannes hoofdstuk 2. En er worden al die begeerten opgesomd. Er staat in vers 16 van 1 Johannes 2, vers 16. Want al wat in de wereld is, in de eerste plaats, de begeerde des vleeses, in de derde plaats, in de tweede plaats, de begeerten der ogen, en in de derde plaats, een hoovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Er worden hier drie dingen opgenoemd. De begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoovaardig leven. Wat is nou begeerte des vleeses? Nou, de begeerte des vleeses is iets te doen, is de begeerte om iets te doen buiten de wil van de Vader, buiten de wil van God om. Zelf iets willen. Wat is de begeerte der ogen? De begeerte der ogen is iets te hebben buiten de wil van de Vader. En wat is een hoovaardig leven voor een begeerte? Nou, dat is een begeerte om iets te zijn buiten de wil van de Vader. Dus het eerste, de begeerte des vleeses, is de begeerte om iets te doen. De begeerte der ogen is de begeerte om iets te hebben. En hoovaardig leven is de begeerte om iets te zijn. Het zijn drie dingen. En wel heel bijzonder is dat hier ook drie soorten gelovigen in dit gedeelte worden besproken. Vanaf vers 12, want het gaat hier over, lees maar mee. Vers 12, ik schrijf u kinderkens. Dat zijn hele jonge mensen in het geloof. Je leeftijd doet niet ter zake, maar als je nog jong bent in het geloof, ook al ben je oud en heb je toen Christus leren kennen, als je nog jong bent in het geloof, dan ben je een kinderkens. Dan ben je een baby eigenlijk, een zuigeling in het geloof. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ja, dat is wat voor de baby's in het geloof, iemand die pas heel kort de Heer Jezus kent, wat hij weet. De zonden zijn hem vergeven om zijns naams wil. Tegenover die baby staan ook vaders. Mensen die heel ver gevorderd zijn, die volwassen geworden zijn in het geloof. Ik schrijf u vaders, want gij kent hem die van den beginnen is. Ze kennen hem. Gij kent hem. Gij kent God die van den beginnen is. Die zijn tot volle kennis gekomen. Tot de volmaaktheid gekomen. Dat zijn vaders in het geloof. Die zijn zover gegroeid, die hebben God leren kennen. Ik schrijf u jongelingen, nog een groep. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Nou, hier zie je eigenlijk, gij hebt de boze overwonnen, je jongelingen in het geloof, hè, de pubers in het geloof. Die hebben strijd, strijd met de boze. Wel bijzonder dat die driedeling later terugkomt, want het zijn kinderkens, het zijn dus pubers en het zijn dus vaders. Nou, heel toevallig. De begeerte des vleeses, dat is het eerste waar je mee te maken krijgt als je tot geloof gekomen bent. De begeerte om iets te doen, buiten de wil van God om. Dan krijg je de jongelingen, de begeerte der ogen. Dat is voor hun heel gevaarlijk. De begeerte om iets te hebben, buiten de wil van de Vader. Als je wat verder groeit in het geloof, krijg je het meer met die begeerte te maken. En ben je helemaal een volwassene in het geloof, ben je een vader in het geloof, dan krijg je het te maken met de begeerte om iets te zijn. In deze maatschappij. Iets te zijn onder gelovigen. Dat men tegen je opkijkt, dat men je heel belangrijk vindt. Om iets te zijn. Dat is het gevaar voor een vader in het geloof. Een volwassene in het geloof. Zo heb je voor elke drie groepen. Die je kan onderscheiden, zegt Johannes, van mensen die gegroeid zijn, geestelijk gegroeid zijn, heb je voor alle drie een bepaald gevaar. De begeerte des vleeses voor de kinderkens. De begeerte der ogen voor iemand die verder, die een puber geworden is in het geloof. En een hoovaardig leven, de begeerte om iets te zijn voor een vader in het geloof. Ja, goed. Dat is dat begeren. En die begeerte, die werkt Johannes dus zo uit. Hè? Romeinen 6 vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Dat lichaam is dus heel erg belangrijk. Hij heeft het ook continu in Romeinen 6, 7 en 8 over dat lichaam. Hij heeft het namelijk 8 keer over dat lichaam. Dat gaan we met elkaar lezen. Hij heeft het 7 keer heeft hij het over ons lichaam. En 1 keer heeft hij het over het lichaam van Christus. De eerste keer dat het woord lichaam voorkomt is in vers 6 van hoofdstuk 6. Romeinen 6 vers 6. Laten we het nogmaals eens lezen. Dit weten wij immers. Dat onze oude mens, onze oude wandel, onze oude mens zoals we vroeger leden voordat we Christus leerden kennen, mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. De volgende tekst is dan vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Dan hoofdstuk 7, vers 4. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. De vierde keer is in vers 24 van Romeinen 7. Vers 24. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Niet alleen het lichaam der zonde. Hij noemt het ook nog het lichaam des doods. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat lichaam. O, daar met al zijn begeerte. O, dat is. Daar heeft hij zo moeilijk mee. Romeinen 8, vers 10, de vijfde keer. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. De zesde keer is in vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dan nog vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. En daar ligt het geheim, hè? Daar ligt het geheim, hè? We moeten door de geest de werking van dat lichaam doden. En dan zal je leven. En als laatste vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En wat is dat? De verlossing van ons lichaam. En daar eindigt het mee. Dan pas is dat conflict tussen geest en vlees voorbij. Als we van ons lichaam verlost zijn. Maar zolang wij nog in dat vlees hier zijn en wandelen, kunnen we alleen maar leven vanuit het geloof van de Zoon van God, die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven. Dit is eigenlijk het patroon van de apostel Paulus door Romeinen 6, 7 en 8 heen van het woord lichaam. En dat is ook tevens het probleem waar wij allemaal mee kampen. Want we hebben Christus leren kennen. Maar het is niet zo als je Christus leert kennen dat je meteen maar verlost bent van je sterfelijk lichaam. En dat je een verheerlijk lichaam gekregen hebt. En dat je bij God in de hemel bent, om het zo maar te zeggen. Nee. Het is uiterlijk niks aan je veranderd. En die wet en zonde die trekt aan je. Aan dat vlees. Dat lichaam met al zijn begeerte. Mooi, het komt 7 keer voor. Plus 1. En 7 plus 1 is, want 7 keer voor het lichaam gebruikt voor ons als mens. Dit sterfelijke lichaam, maar het lichaam der zonde, het lichaam des doods. Maar 1 keer wordt het gebruikt als het lichaam van Christus. Dat we in dat lichaam van Christus, in het lichaam van Christus 1 geworden zijn met hem. En dat we leven nu met hem en door hem. 7 plus 1 is 8. En 8 is het nieuwe begin. Kijk, hier begint het nieuwe begin. Het is Gods borduurwerk hier, zou je kunnen zeggen. 8 keer komt het voor. En het is precies de kern waar wij mee stoeien. Het conflict. Mooi is ook dat de eerste keer dat voorkomt, correspondeert met de 5e keer dat het voorkomt. Die 2 teksten, als je dat gaat onderzoeken, staan tegenover elkaar, corresponderen met elkaar. De 2e natuurlijk met de 6e. U raadt het wel, de 3e met de 7e en de 4e met de 8e keer. Het correspondeert allemaal met elkaar. Het is natuurlijk een structuur, kunt u overal raden. Heel makkelijk, niet moeilijk te begrijpen, niet. De eerste keer is Romeinen 6 vers 6. Nogmaals lezen. Romeinen 6 vers 6. En weer is het weten, hè. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat het aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden, met gevolg, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Hier wordt steeds in Romeinen 6 de negatieve kant van de waarheid benadrukt. De negatieve kant. De oude mens is gekruisigd. Het lichaam der zonde is zijn kracht ontnomen. Wij zijn niet langer slaven der zonde. Maar de negatieve kant van de waarheid is echter niet voldoende. Mijn oude mens, mijn oude vroegere levenswandel achter me laten, moet aangevuld worden door nu te gaan wandelen in nieuwigheid des levens. Als ik dat niet doe, dan kan ik wel zeggen, ik ben met Christus gekruisigd en begraven. Maar als ik niet toekom dat ik met hem ben opgewekt in nieuwigheid des levens en dat ik zo ga wandelen, ik ga niet wandelen, dan heb ik er niks aan. Dat alleen maar die oude, dat ik met Christus mede gekruisigd ben. Hetzelfde geldt voor dat lichaam der zonde. Het krachteloos worden van dat lichaam der zonde, dat is niet voldoende. Dat lichaam der zonde is wel krachteloos gemaakt, maar dat krachteloze lichaam wat krachtloos is gemaakt, dat vereist wel instroom van nieuwe energie. Ik moet wel als ware de geest des levens en die wet des geest des levens op mij laten inwerken. Ik moet er wel uit gaan leven. Anders krijgt die wet daar zonde op dat vlees zo meer zijn invloed en trekt me naar beneden. Als laatste dan, wij zijn niet langer slaven der zonde. Ja, het bevrijd worden uit de slavernij der zonde verlangt wel dat ik dan ook binnentreed in een andere sfeer, namelijk dat ik van de ene slavernij verlost ben, maar dat ik me realiseer dat ik nu het eigendom ben geworden van een andere meester, niet koning zonde, maar de Heere Jezus Christus die mij gekocht heeft en betaald, en dat ik nu ten dienste sta van God in slavernij ben, zoals ik de grondtekst mag geloven van Romeinen 6, dat ik een slaaf ben, een doelos ben van de Heere Jezus Christus die ik moet dienen. Romeinen 6 benadrukt steeds wat er allemaal is afgeschaft en wat het doel daar allemaal van is. Romeinen 8, die tekst die er tegenover staat, die benadrukt steeds wat er dan aan toegevoegd moet worden. Namelijk de wet des geestes des levens. Maak mij vrij van die wet der zonde en des doods. Lees dat maar in Romeinen 8, want dat is de tekst die er tegenover staat. Kijk, als ik in het vlees blijf leven, dat ik blijf wandelen naar die oude mens, naar mijn vroegere levenswandel, dan verandert er geen spier in mijn leven. En als ik probeer om dat vlees vroom te maken, wat veel mensen proberen, die proberen dat vlees op te poetsen en daar christelijk op te schrijven, ja, dat gaat niet lukken. Romeinen 8 vers 8. Of Romeinen 7, ja, Romeinen 8 vers 6 dan maar, vooruit, laten we daar maar beginnen. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Je kan dat vlees niet oppoetsen. Daar komt Paulus wel achter in als Jood in Romeinen 7. Dat mondt uit in ik ellendig mens. Wie kan mij verlossen van het lichaam deze doods? God is een dank. Door de Heere Jezus Christus. Wanneer? In de opstanding. Niet eerder. Want, vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Natuurlijk, Christus zal ook mijn sterfelijk lichaam levend maken. Ik zal opstaan. We zullen allemaal met Christus leven. Dat is de positieve kant van het verhaal. Ik mag gaan leven alreeds uit de gezindheid van de geest. Ga ik het proberen christelijk te leven met de gezindheid van het vlees? En ga ik zelf allerlei goede dingen willen doen? Maar ik doe dat vanuit dat vlees. Ja, dan dat vlees, dat kan God, dat onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan het ook niet, dat kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Dat lukt niet, dat behaagt God niet. Ook al doe je nog zo goede werken vanuit je vlees, het behaagt God niet. Dan kan je die christelijk opzetten en God vaagt dat weg. Het zijn geen goede werken die hij voorbereid heeft voor de grondlegging der wereld. Dat zijn geen geloofswerken. Dat is het probleem. De volgende keer dat het voorkomt, het woord lichaam, dat is in Romeinen 6 vers 12. 6 vers 12. Dan krijg je ook eerst weer de negatieve kant. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Ja, het moet voor u en voor mij vaststaan dat wij dood zijn voor de zonde. Dat moet je weten. Dat moet je erkennen. Dat moet je persoonlijk kennen. En je moet het ervoor houden. Dat moet je ervoor houden in de praktijk van je leven. Dat moet voor je vaststaan. Dus als daar begeerte in je opkomt, moet je daar dan aan toegeven? Nee, wat moet je dan doen? Nou, wat hier staat. Dan moet je beseffen dat je leeft voor God in Christus Jezus. En dan moet je niet aan die begeerte gehoorzamen, vers 12. Maar dan moet je je leden van je lichaam niet langer gebruiken als wapen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Je moet je dan inzetten voor God. grijp de Bijbel. Ga lezen. Ga je met de geestelijke dingen bezighouden. Voed je geestelijk. Richt je daarop. Richt je op de Heer. Gun in feite dat de geest des levens, je op dat moment ook echt vrij maakt van de wet der zonde en des doods. Benader de situatie van bovenaf. Hoe? Door veranderd te denken. Vernieuwd te denken. En door je te stellen ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Daar zit het geheim. De volgende keer was het in, de derde keer in Romeinen 7 vers 4. Bijgevolg mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vrucht zouden dragen. Tegenovergestelde tekst is Romeinen 8 vers 13. En ik begin maar in vers 12. De halve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werken in des lichaams dood, zult gij leven. Je zou kunnen zeggen dat Romeinen 7 vers 4, dat passief is. En Romeinen 8 vers 13, dat actief is. Romeinen 7 vers 4 zegt, wij zelf zijn gedood aan de wet en aan de zonde in het lichaam van Christus Jezus zelf. En aan Romeinen 7 vers 4, daar hebben wij zelf geen enkel deel aan. Dat heeft Christus voor ons gedaan. In zijn lichaam. We zijn in hem gestorven. We zijn met hem mede gekruisigd. Dit is alles voor ons gedaan. Dat is allemaal genade. Dat is allemaal passief. Maar Romeinen 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood zult gij leven. Dat is actief. Het onderwerp van deze tekst. Dat zijn de daden van het lichaam. De werkingen van het lichaam. En wie is hier actief? Is hier Christus actief? Nee, Christus is hier niet actief. De gelovige zelf is actief. Wat moet hij doen? Het doden van de werkingen van het lichaam. Maar indien gij door de geest, gij, de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Dat doet Christus niet, dat moeten wij doen in ons leven. Die verantwoordelijkheid die ligt bij ons. Veel mensen worden in de prediking geperst, zou je kunnen zeggen, tot het punt dat zij zichzelf moeten kruisigen. Dat ze hun eigen ik moeten doden. Er zijn zelfs verzen in Johan de Heer die zeggen, het eigen ik doden, zijn wil alleen. We kennen die verzen wel. Nee, dat is niet schriftuurlijk. Dat gaat eigenlijk in tegen Romeinen 7 vers 4, waar we dus lezen dat Christus dat gedaan heeft. Mijn broeders, zijt gij ook dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander? Nee, Christus heeft ons in zijn lichaam, heeft hij ons meegenomen op dat kruis. Hè? Romeinen 6 vers 6, we zijn met hem mede gekruisigd. Dat heeft Christus voor ons gedaan. We zijn al dood voor de zonde. Dat hoeven we niet te worden, dat is niet het eigen ik doden. Maar wat moeten wij wel doen? En dat is niet het eigen ik doden en het door middel van onszelf, ons eigen ik te kruisigen of zo. Want dan zouden we het kruis van Christus krachteloos maken en overbodig maken. Zo is het niet. Nee, Paulus die roept ons op in Romeinen 8 vers 13. En lees daar niet overheen. Hoe moeten wij de werkingen des lichaams doden, zodat we zullen leven? Er staat heel duidelijk bij, door de geest. En dan niet de geest met een hoofdletter, dat is niet de persoon van de Heilige Geest. Nee, door geest. De wet van de geest des levens. De geest van Christus. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Zijn leven gegeven. Dat we zijn leven leven. Velen laten dat die woordjes door de geest weg. Als je dat doet, dan staat er, maar indien gij de werkingen des lichaams dood zult gij leven. Nee, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood zult gij leven. En hoe doe je dat nou door de geest? Nou, daar bent u hard mee bezig vandaag. Want u bent op met elkaar samengekomen, zijn met elkaar samengekomen hier, om met elkaar Gods woord te bestuderen. En we zijn met onze geest actief. En wat is het gevolg daarvan? Leven we hier dan uit het vlees? Nee, we leven hier door de geest. En we oefenen de geest. Dat is een vorm van onderricht. Zo hebben we Christus leren kennen. Dat is het onderwijs. Het voortgezet onderwijs van Christus, wat we volgen. Dat is de geest trainen. Dat is met de geest bezig zijn. Dat is de gezindheid van de geest. U bent ook in de gezindheid van de geest hier gekomen. U had ook wat anders vandaag kunnen doen. Maar u hebt daar hiervoor gekozen. En automatisch, wat geschiet er automatisch? Dat je door de geest de werking des lichaams doodt. En ga je leven. Want je gaat leven vanuit de geest. Vanuit de nieuwigheid des levens. En wat we dus moeten doen als resultaat van Christus dood en opstanding en de bevrijding van de slavernij der zonde, is niet door de kruisiging, maar door de geest de werkingen des lichaams doden. Het kruis handelt af met de oude mens, met mijn oude leven. Maar de nieuwe mens, ook al wordt het hier niet zo genoemd, maar mijn nieuwe leven in Christus, Jezus, die geest, die handelt af met de werkingen des lichaams. Maar die verantwoordelijkheid, of om te leven uit de geest, of om te leven uit het vlees, die verantwoordelijkheid, die ligt wel bij u en bij mij. Romeinen 7 vers 24, dat is de vierde keer dat het voorkomt, dat staat er in opzichte van Romeinen 8 vers 23... Ik ellendig mens, Romeinen 7, 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dan is daar de vraag. En dat is eerst ellende, hè? Ik ellendig mens, dat is eerst ellende. Maar daarna wordt het heerlijkheid. De laatste keer dat voorkomt, in Romeinen 8, vers 23. Romeinen 8, vers 23. En niet alleen zij, dat gaat over dat zuchten. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap de verlossing van ons lichaam. En dat is de heerlijkheid. Ja. Eerst is het ellende, Romeinen 7, 24. Daarna wordt het heerlijkheid. De verlossing van ons lichaam. De verwachting van het zoonschap. De hoop. Nou, het lichaam der zonde is zijn kracht ontnomen. Maar er is geen enkel onderwijs in de Bijbel die zegt dat wij het lichaam der zonde kunnen verbeteren. Of dat we dat lichaam der zonde vroom kunnen maken. En veel uitleg van Romeinen 5, 6, 7 en 8 mondt uit altijd in een soort evangelisch wettisch leven. En daar moeten we voor oppassen. Nee, de zonde hoeft niet langer in ons sterfelijk lichaam te heersen. Maar niets minder dan uiteindelijk de werkelijke opstanding zal ons in staat stellen dat we deel krijgen aan onsterfelijkheid en dat we van het vlees en de aanwezigheid van de zonde verlost zullen zijn. Het levend worden met Christus door de geest hier en nu schakelt de noodzaak van de uiteindelijke opstanding niet uit. En die is noodzakelijk. Ofschoon wij ter dood gebracht zijn aan de wet, in het lichaam van die Jezus Christus, blijft de noodzaak dat wij zelf door de geest, door dat nieuwe leven, de werkingen des lichaams doden in ons leven. En er is uiteindelijk maar één ontsnappen. En die ontsnapping is uiteindelijk waar Paulus ook naar verlangde, want hij zucht als gelovige net zo goed als heel de schepping zucht, de verlossing van zijn lichaam. Verbetering, hervorming en ontwikkeling van de uiterlijke mens is onbijbels, want dat uiterlijke lichaam dat vergaat, maar de innerlijke mens wordt vernield van dag tot dag. En dat is de geest van het zoonschap. En we dienen met die innerlijke mens bezig te zijn. Met de geest van het zoonschap bezig te zijn. Dan zullen we automatisch de werkingen des lichaams gaan doden. Ga nooit vechten tegen dat vlees. Ga nooit dat vlees uit zijn kistje halen. Vechten met dat vlees, dan verlies je het. Ga dat conflict niet aan. Niet doen. Richt je op de geest. Ga niet wettisch bezig zijn. Jezelf proberen te verbeteren. Het vlees proberen op de kalifaten. Gaat niet lukken. En het mooie is dat als je in je leven ontdekt, dat als je door de geest, als je met de geest bezig bent, met dat nieuwe leven bezig bent, en je richt je op de Heer Jezus Christus, en je wandelt met Hem, en je bent met Gods woord bezig, dan kunnen er zonden soms in je leven zijn. Zoals zo, dat zegt hij niet, wat er nou precies was in Romeinen 7, maar hij ging er wel gebukt onder, hè, in Romeinen 7. Het was een crime voor hem. Als je uiteindelijk opnoemt, hè. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden, de leden van mijn lichaam, zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nou, dan kan je inderdaad gebukt gaan. Onder zonde. Maar als je één keer ontdekt in je leven, ik moet daar niet meer tegen vechten. Daar moet ik gewoon mee kappen. Ik moet me daar niet op richten. Ik moet daar niet mee bezig zijn. Ik moet me gewoon richten op dat nieuwe leven. Dat lichaam der zonde is krachteloos gemaakt. Dat weet ik toch. Laat ik dat daar toch aanvaarden. Laat daar voor me vaststaan dat ik voor de wet der zonde dood ben. Want ik levend ben voor God en dat ik een slaaf ben van Hem. Dat ik dat dienstig sta van Hem. En laat ik daar nou mijn tijd aan geven. En zodra je je tijd daaraan gaat geven en gaat vragen, Heer, wat vond gij dat ik doen zal? Zoals Paulus dat deed, hè, op de weg naar Damascus. Wat was het eerste wat hij zei? Heer, wat wil gij dat ik doen zal? Als je dat doet, dan geeft God je zoveel te doen, dat je gewoon geen gelegenheid en geen tijd meer hebt om met die zonde bezig te zijn. En met dat vlees bezig te zijn. Hij zeepte Paulus 7x24 uur in. Met van alles en nog wat hij moest doen. Hij zeept ons ook in 7x24 uur. Ik geef het u op een briefje. Er is heel veel te doen. En als je dat doet, dan heb ik in mijn eigen leven soms meegemaakt dat je met dingen kampt in je eigen leven en dat doet er verder niet toe. En als je soms achterom kijkt en dat je opeens je realiseert, dit of dat, dat heb ik eigenlijk in de afgelopen weken helemaal niet meer gedaan. Daar ben ik helemaal niet meer in gestruikeld, in gevallen. Heb ik daar iets in gedaan? Nee, het enige wat ik deed is me richten op de geestelijke dingen. En daar bezig mee zijn. Bezig zijn met de dingen des vaders. En dat is het geheim. Dan opeens gaat die wet van de geest des levens in werking. En ondanks dat die wet van de zwaartekracht, die wet der zonde des doods er is, heft die wet des levens en de wet des geest des levens die wet der zonde des doods op. En wandel je echt met de Heer. En ben je geen slaaf meer van de zonde, maar ben je een slaaf geworden, een dienstknecht geworden, een doulos geworden van de Heer Jezus Christus. Galaten 5 vers 17 geeft zo mooi weer, en dan kan je echt parallel wel lezen aan Romeinen, Galaten 5 vers 17 geeft zo mooi weer dat conflict wat er is in het leven van een gelovige. Romeinen 5 vers 17. En ja, laten we in vers 16 beginnen. Romeinen 5, Galaten 5 vers 16. Dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Dan krijg je de werken van het vlees. Daarna krijg je de vrucht van de geest. En dan krijg je uiteindelijk, vers 23, tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En dat ga je dan in je persoonlijk leven ontdekken. Dat conflict tussen vlees en geest, hè, van vers 17, dat ze tegenover elkaar staan, en dat er dus een conflict is, een strijd is. Ja, ik zou willen zeggen, dat is de ervaring van ieder gelovige. En het is een hele geruststelling dat ik u mag zeggen, dat die ervaring een geruststelling is, dat dat het bewijs is. Het bewijs is. Dat u een waarachtig kind van God bent. Zoek eens op Filippenzen 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Wie vind ik daar? Daar vind ik Paulus als de Saulus van Tarsus. En dan lees ik over hem, Filippenzen 3, vers 4. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Daar heb je dat vlees. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël. Van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Wat vind ik hier voor een man? Hier vind ik een godsdienstig mens. En lees ik hier in Filippenzen 3, als Paulus dat zo uit zijn vroegere leven opsomt. Lees ik hier iets over dat conflict van geest met vlees? Helemaal niets. Een godsdienstig mens, een religieus mens, ook al spande zich nog zo geestelijk of christelijk zich in en vroom zich in, die kent dat conflict niet. Waarom kende Paulus vroeger dat conflict niet? Hij kende Christus niet. Hij was niet met hem mede gekruisigd en mede begraven en mede opgewekt in nieuwigheid des levens. Hij had de geest van Christus niet. En er was geen conflict in zijn leven tussen geest en vlees. Later kwam dat. Toen riep hij uit, ik ellendig mens. Hoor je hem hier zeggen, ik ellendig mens. Nee, godsdienstige mensen, die kennen dat conflict niet. Als je Christus niet kent, ken je dat conflict niet. Ken je dat conflict wel, dan is het bewijs dat je een waarachtig kind van God bent. Dus dat is een enorme geruststelling. Maar ik zeg er wel bij. Helaas weet menig kind van God niet wat dan de schrift ons leert over dat conflict. En dat is eigenlijk verschrikkelijk. Want hij zou moeten weten wat de Bijbel daar leert over dat conflict. En wat hebben we nu geleerd vandaag over dat conflict? Dat dat lichaam, dat aardse lichaam, dat lichaam des doods, dat lichaam der zonde, ja, dat blijft ons nabij. Daar wandelen we in. Zolang wij hier zijn. En strijden met dat vlees, strijden met dat lichaam en zijn begeerte, daartegen vechten, dat lijkt tot niks, want hoe meer dat tegen vecht, hoe sterker dat vlees wordt. En hoe groter dat begeren wordt. Want dan ga je als het ware de wet toepassen. En wat doet de wet? De wet gaat prikkelen. De wet gaat prikkelen tot zondigen. En je gaat nog juist nog meer zondigen als je daarvoor deed. Dan krijg je echt Romeinen 7. He? En dan ontdek je, er in mijn vlees woont geen goed. En dat ontdek je dan. En dan onderschrijf je dan ook ten volle. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze huis? Gode zij dank. En is het gelukkig niet Gode zij dank alleen dat Christus dat zal doen eens bij de opstanding. Dat we werkelijk van dit lichaam der zonde met zijn begeerlijkheden en zijn begeerten verlost zullen zijn. Maar dan ontdek je ook dat we nu niet meer langer slaven der zonde hoeven te wezen. Omdat wij aan de zonde gestorven zijn. Dat we van meester zijn veranderd. Dat we nu een nieuw leven hebben, maar dat we nu een slaaf zijn geworden van onze Heere God. Die mogen we dienen. En we moeten tot gehoorzaamheid van hem komen. En als we dat doen, en onze leden van dat lichaam, onze ogen, onze tong, ook zo'n belangrijk ding, hè? Heel Jacobusbrief gaat over die tong. En onze handen en onze voeten, noem maar op. Al de leden van mijn lichaam inzetten. Als wapen ter gerechtigheid. Dan ga je opeens beleven. Dat je de Heere dient. En dat dat leidt in je leven. Die nieuwigheid des levens. Dat dat leidt tot het eeuwige leven. Dat die genade van God gaat doorwerken. Daar wil ik eindigen met Galaten 6. En dat laatste stukje dan lezen. En dan gaan we met elkaar pauzeren. Dan gaan we naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen, zei ik Galaten? Oh nee, ik bedoel Romeinen 6. Romeinen 6. Romeinen 6 vers 11. En dan lezen we dat hoofdstuk uit, heel langzaam. Romeinen 6 vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. Andere vertalingen hebben nog misschien wat beter. Je moet het er ook voor houden. Zo moet je het ook houden. Het is misschien helemaal niet zo in de praktijk, maar je moet het wel verhouden. Want geestelijk is het gewoon waar. Je moet het ervoor houden dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden, dat zijn de leden van het lichaam, je tong, je ogen enzovoort, niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Let op, het zijn hier wapenen. Die leden. Je bent een soldaat. Je bent in de dienst gekomen van God. Als een heilssoldaat. Vers 13. En stelt uw leden als wapenen. Hebben jullie die wapenen? Der gerechtigheid ten dienste van God. Eigenlijk staat er in de slavernij van God. Hè? Immers de zonde. Koningszonde zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de wet. De wet der zonde heeft geen vat meer op je. Maar onder de genade. Onder de genade des levens. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder die wet der zonde leven, maar onder de genade, door genade des levens zijn? Volstrekt niet. Weet gij niet dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt, als slaven ter gehoorzaamheid. Ook moet gehoorzamen als slaven. Ja, we waren een slaaf van de zonde. Maar we zijn nu een slaaf van God. Nou, dan moet je ook gehoorzaam zijn als een slaaf. Het zij dan van de zonde tot de dood. Het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, gij waart, dat is verleden tijd, gij waart slaven der zonde. Doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. En die vorm van onderricht, die hebben we vandaag bestudeerd en ontvangen wat Paulus ons doorgeeft over wat Christus met ons heeft gedaan. Mede gekruisigd, mede begraven, mede opgewekt in nieuwigheid des levens. Voor de zonde dood, levend van God, vroeger een slaaf van de zonde, nu een slaaf van God. En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. In slavernij gekomen van de gerechtigheid. We hebben nog steeds een slavendienst te doen. En we moeten gehoorzaam zijn. En dan zegt hij allemaal voor ons. En dat onderstreept hij voor ons dat we een slaaf van God zijn. Want hij zegt vers 19. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Dat is de reden. Er gebeurt heel wat. Ja. Ik dacht ook al dat ik een haan hoorde. Of niet? Ja. Ja, het is wel bijzonder dat een haan via de telefoon belt. Maar goed. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Dat we het maar zullen weten. Nee, wacht even. Ik kan niet met mijn vlees, ik kan niet doen wat ik zelf maar wens. Nee, ik moet doen wat God me opdraagt. Ik sta in zijn dienst. Ik ben een doulos. Ik ben een dienstknecht. Ik ben een slaaf. Ik moet luisteren. Want gelijk gij uw leden, dat is de leden van je lichaam, gesteld hebt ten dienste in de slavernij van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden, de leden van je lichaam, ten dienste in de slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Wordt apart gezet, dat is heiliging, hè? Apart gezet worden, ten dienste van God. Alle attributen in het tabernakel werden geheiligd, werden ingezet ten dienste van God. De priesters, de hoge priester, werd allemaal geheiligd. Niet dat ze zulke heilige boontjes waren, dat zijn we hier ook niet. Maar ze werden apart gezet ten dienste van God. Vers 20. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Ja, inderdaad. Toen ik vroeger in mijn oude leven, voordat ik Christus leerde kennen, mijn oude levenswandel voerde, ja, toen wist ik niet van de gerechtigheid af. Toen was ik daar vrij van. Ik wist geen eens wat begeer was. En dat dat zonde was. Dat heb ik pas later in mijn leven ontdekt. Toen ik Gods woord leerde kennen. En Gods norm leerde kennen. Vers 21. Wat voor vrucht had gij toen? Toen in mijn oude leven? Nou, dingen waarover gij u nu schaamt. Immers het einde daarvan is de dood. Maar thans, dat is nu, vrijgemaakt van de zonde en in de slavernij van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging, dat je apart bent gezet ten dienste van God. En als einde daarvan, waar eindigt dat? Eindigt dat met de dood? Nee, het eeuwige leven. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Daar eindigt het met koningszonde. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Amen.